Want heel vaak voel je zelf, ben ik al zo vol van wat ik verkeerd heb gedaan of wat ik anders zou willen doen. Daar heb ik echt geen ruimte nog om ook nog de kritiek van iemand uit het publiek erbij te hebben. Ik bedoel, ik zit al vol schaamte vaak op dat moment.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in deze podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, hun raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Ik praat in deze aflevering met Tim Fransen. Tim is cabaretier. Hij won het AKF Stand-up Comedy Concours, het Amsterdam Studenten Cabaret Festival en het Leids Cabaret Festival. Daarnaast kreeg hij ook nog de Nederlands Hoop en won hij tot twee keer toe de Polifinario. In 2013 werkte Tim samen met Theo Maassen aan Theo's oudejaarsconferentie. En omdat deze aflevering verschijnt op 30 december 2025, vind je in de omschrijving van deze aflevering linkjes naar eerdere gasten van Elektra Podcast die ook oudejaarsconferenties hebben gemaakt. We namen deze aflevering op in Theater De Lampengiet in Veenendaal. Dus bedankt daarvoor, Theater De Lampengiet in Veenendaal. Ben je benieuwd naar Theater Lampengiet? Kom dan op 7 januari 2026 naar mijn voorstelling met blokjes kijken. Want die speel ik daar dan in Theater De Lampengiet in Veenendaal. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Tim Fransen. Ik heb jouw show gezien in mei, in Diligentia. Maar de deal was daar dat jij bent een showman in deze show, dat je je hoed was vergeten. En het kwam op mij over als dat je hem echt was vergeten. En dat het geen onderdeel was van de show.
Oh ja, nee, klopt. Ik was mijn hoed vergeten. En vorige week is het nog een keer gebeurd. Dus het is het gebeurt wel vaker, maar het is inderdaad niet de bedoeling. Dus het is de bedoeling dat ik inderdaad opkom met hoed. De openingsdans, de showdans is ook zo gechoreografeerd. Dat ik die hoed een paar keer nodig heb. Ik was wel helemaal weer vergeten dat het in Diligentia ook dus was gebeurd. Ik denk dat het inmiddels 3 keer is gebeurd inderdaad. Dat ik zonder hoed podium opkom. En nu ga ik zelf bijna iets spoilen. Maar ik heb de hoed zelf ook weer nodig voor de goocheltruc daarna.
Ja, want dat was ook in de show dat je zelf ook wel benoemde van ja, ik heb een bepaald ding niet. Of misschien zei je ook wel de hoed, maar die heb ik wel nodig. Dus iemand later is hij ook wel volgens mij gehaald door de technicus of gebracht. Of dat je hem zelf bent gaan halen, dat weet ik niet
meer.
Ja,
iemand is hem gaan halen volgens mij, ja.
En want het was heel grappig, want ik zat te kijken en ik dacht, ja, maar speel jij nu, hoort dit bij de show? Net René van Meurs had ooit dat de techniek het niet meer deed en toen moest hij wel met een microfoon aan een kabel verder spelen in de TL-licht. Dat je denkt, ja, maar makker, als alle techniek het niet doet, doet die microfoon het ook niet. Maar dat trapt iedereen elke avond in. En dat zat heel mooi in de show en had een functie. En hier was dat ik zat te kijken en ik dacht, kut, is dit nu echt? Hoort dit erbij? Of ben je hem daadwerkelijk vergeten?
Het is sowieso een show waarbij heel veel dingen mis kunnen gaan. Dus het is het idee van de show, zogenaamd. Ik heb 3 filosofische en maatschappijkritische voorstellingen gemaakt. Nou, de wereld is er overduidelijk niet veel beter van geworden. Dus ik gooi het zogenaamd volledig over een andere boeg. Ik ga vol voor het entertainment, voor de show. Ja, dus ik heb zo showpak, showhoed,
ja,
goocheltrucs, musical nummers. En uiteindelijk krijgt het natuurlijk een wending. Goed, daar wil ik niet te veel over zeggen. Maar al die goocheltrucjes en al die, dat zijn allemaal dingen die in principe mis kunnen gaan. En wat is de wet van Murphy? Alles wat mis kan gaan, gaat ook een keer mis. Dus dat heb ik ook met al die dingen wel meegemaakt. Inmiddels omarm ik dat ook gewoon. Dat ik denk, ja, er kunnen dingen misgaan. Maar ook omdat ik iemand speel die probeert heel erg de entertainer te zijn, is het ook minder erg dat als er dingen misgaan. Hoop ik dan, tenminste.
Nou ja, dat is wel het voordeel. Je pretendeert, het is natuurlijk het verhaal, het is nu show en entertainment, maar je pretendeert nergens daadwerkelijk een soort cabaret Hans Klok te zijn, zeg maar.
Nee. Dus maar het mag ook in die zin een beetje stuntelig wel zijn, maar toch voor jezelf wil je wel, want dus tegelijkertijd is de show er wel zo op gemaakt of bedoeld Dat alles natuurlijk helemaal in het begin zeker.
Die openingsdans
heel
is wel dat je denkt: oké, hier heb je met iemand aan gewerkt om wel gewoon een overtuigende showchoreografie voor te maken.
Ik heb ook echt een choreograaf in de hand genomen. Mensen hebben mij ook echt geholpen leren goochelen en al die goocheltrucs geleerd. Dus ik heb wel echt mijn best gedaan om het show-element zo overtuigend mogelijk
te maken. En je zei al, er zitten meer dingen in die mis kunnen. Wat zijn meer dingen die mis zijn gegaan? Of recent, of misschien ook in de try-outs als je dit voor het eerst aan het doen bent. En...
Nou, dus het is sowieso een show met iets van 400 cues. Ja, voor de mensen die er niet technisch onderlegd zijn, wat ik zelf ook niet ben. Dat zijn zeg maar gewoon... Ja, veranderingen in licht of geluid of video. Wat een technicus moet bedienen eigenlijk. Ja. En voor een groot deel is het geautomatiseerd. Maar ik had nu mijn eerste show in Bloemendaal. Openluchttheater, wat al niet ideaal is. Want dan heb je altijd beperkingen qua decor. Wat er wel niet kan hangen qua licht. Het grotere obstakel was mijn gebruikelijke techniek. Technicus kon er niet bij zijn. Die had een bruiloft in Portugal. Dat wisten we al heel lang. Dus we hadden een vervanger... gevonden. Goed, we hebben allemaal een beetje onderschat, zeker ik, wat het betekent als je zeg maar je tour weer moet opstarten met iemand die de show nog nooit heeft gedaan.
Oh, want dit was wel gewoon de reprise van je tour. Dus de reprise.
Dus dat iemand voor het eerst in zijn leven een show met 400 cues moet doen, is zeg maar in het ideale geval al niet top.
Het liefst heb je al even één of twee shows meegedraaid met de vaste technicus.
Ja, daar zijn ze wel één keer bij geweest. Dus ze hebben wel één keer meegelopen. Maar ja, het is toch nog iets anders als je het zelf moet doen, natuurlijk. Maar toen kregen we de techniek ook nog eens niet aan de praat. Uiteindelijk bleek dat een soort software update. Maar ja, we zaten de hele dag te wachten van, oké, gaat het werken? Ik ben sowieso zenuwachtig, want ik heb 4 maanden niet gespeeld. Ik heb de zenuw van, ken ik mijn tekst nog? Goed, daar kwamen nog zenuwen bij van ja, krijgen we de techniek aan de praat? Nou, die kregen we niet aan de praat. Dus een uur van tevoren moesten we gewoon een knoop doorhakken van oké, gaan we nu spelen of gaan we niet spelen? Maar ja, een uur van tevoren, je weet, mensen zijn al onderweg. Die zitten al in de auto. Kan je bijna niet maken. Dus ik dacht, nou, fuck it. Ik kom aan.
Maar het is ook geen show die je kan niet zeggen, nou ja, dan speel ik hem zonder techniek.
Nee,
dat
kan
gaat het gewoon niet.
Nee, dus het was in zoverre niet aan de praat dat alles handmatig moest. Dus er was niks meer geautomatiseerd. Maar ja, om dan 400 cues te moeten doen. Dus ja, in de eerste 10 seconden zit bijvoorbeeld, ik heb een soort goocheldoek dat verandert in een stok. Nou, toen stond ik nog volledig in het donker. Dus die goocheltruc is in het water gevallen. Vervolgens heb ik een papieren zakdoekje. Dat doop ik in water. Ik heb altijd een glas water. Alleen ja, in alle chaos waren helemaal vergeten om een glas water op het podium te zetten. Dus ik moest zeggen van oké, ik heb een beetje dorst. Heeft iemand een glas water? Maar ja, dat duurt lang. Dan zeg ik, ja oké, maar ik heb het ook gewoon nodig voor de goocheltruc. Dus... Maar ja, je hebt daar zo'n slotgracht bij Bloemendaal.
Ja.
Dus heb ik het uiteindelijk op die manier opgelost. Het doekje gewoon in de slotgracht in het water. Goed, dat is gewoon geen ideale start van de tournee. Maar dat is best een leuke avond nog. Ik heb ook gewoon van tevoren eerlijk gezegd tegen de mensen van... luister, techniek, we hebben technische storing. We gaan er het beste van maken.
Ben je dan vooraf al gewoon even opgekomen en gezegd... hey, dit is de deal, we hebben technische storing.
Ja.
Gaan we zo spelen?
Ja. Alleen ik voelde wel een kleine mes in mijn rug. Er was blijkbaar bij Bloemendaal is er iemand van het theater die altijd nog even een paar huishoudelijke mededelingen doet. En ook over van, ja, we hebben nog meer voorstellingen, bla, ja. Bla, bla. Nou, dat snap ik heel goed. Zij kwam voor mij. Achteraf hadden we dat om moeten draaien. Want zij kwam voor mij. Ze zei... Dat een paar negatieve dingen. Ik weet niet meer precies van... ja, we moeten op een gegeven moment stil zijn voor de buren... en bla, bla, bla. Gewoon een beetje zakelijke, niet per se positieve mededelingen. Toen zei ze... maar nu gaan jullie heerlijk genieten onbekommerd bij Tim. Maar toen moest ik nog een slecht nieuwsbericht gaan brengen. Maar dat wist zij ook van tevoren. Dus ik dacht, hoezo gooi je me nou op deze manier voor de bus? Ja. Want toen moest ik het podium op. En toen dacht iedereen... oh, maar dit hoort er gewoon bij dat hij dit nu zegt. Want zij heeft hem net zo vrolijk aangekondigd. Dat kan niet anders. En ja, dus toen ging ik zeggen van ja, de techniek doet niet helemaal. En je hoorde iedereen denken, ja.
Dat zal wel.
Dat zal wel, ja. Dus, maar goed, ik denk wel in de eerste 10 seconden dat mensen wat doorkregen. Oh nee,
de techniek is
echt. De techniek doet het echt niet.
En heb je niet overwogen om dan gewoon te zeggen, joh, als jij toch al die aankondigingen doet, licht de mensen even in? Of heb je echt bewust gekozen, ik doe het liever zelf?
Ja, ik ben ook onervaren dan in zo'n situatie. Ik wist natuurlijk zelf ook niet zo goed. En als zij overtuigend zeggen van, wij doen eerst even een praatje en dan kom jij. Ja, dan heb ik ook niet, denk ik, de assertiviteit om te zeggen, nee. Ik ga eerst. Achteraf had ik dat wel moeten doen.
Ja, nou ja, je had eerst kunnen gaan. Maar je had ook aan haar kunnen vragen van, joh, als jij toch die mensen al toespreekt, leg even uit dat er gewoon allemaal technisch gedoe is geweest.
Ja.
En dat sommige dingen misschien even iets minder soepel lopen.
Ja, ja.
Nou ja, alleen maar beter goed, dat je het niet zo vaak aan de hand hebt.
Deze staat niet
dat je
in mijn top 10 meest verschrikkelijke optredens, hoor. Dus,
welke wel?
Ja, ik moet ook zeggen, ik ben ook altijd een beetje jaloers op comedians, cabaretiers, die altijd hele goede verhalen hebben. Vaak zijn het bedrijfsoptredens dat ze echt in verschrikkelijke omstandigheden terechtkomen. Weet ik veel, voor werknemers van de blokker. En dat voordat ze opkomen, de manager dodelijk komt vertellen dat de helft van het personeel is ontslagen. En dat ze van tevoren hebben bedacht, oh, dan is het leuk. Dan huren we een comedian in om daarna de boel weer op te vrolijken. Daar heb ik gelukkig heel veel. Heb jij die?
Kerst 2016 voor medewerkers van de Universiteit Utrecht heb ik precies dit scenario meegemaakt.
Ja. Ja, daar heb ik gelukkig heel weinig van gedaan.
Ook bewust nooit bedrijfsdingen gedaan?
Ja, ik heb weinig bedrijfsdingen gedaan. Ik vond het niet leuk. Ik kwam wel snel achter dat ik het meestal niet leuk vond. En ik had denk ik de luxe dat ik het ook al snel niet meer hoefde te doen.
Dat zegt ook al genoeg. Dat je zegt, ik had de luxe om het niet te hoeven doen. Dat ik deze vroeger vaak en tegenwoordig, heel gek, nu ik deze podcast maak, belt me ook niemand mij meer voor zakelijke klussen. Maar op een gegeven moment heb ik ook wel besloten, ik doe ze niet tenzij het voor een bedrijf is wat me echt ligt of zo, of wat ik leuk vind. Maar ik heb het ook altijd als zo'n luxe ervaren dat ik dat niet meer hoefde te doen.
Ja, ja. Heel soms doe ik het een keer voor de Bever gedaan of zo. Als ik denk, oh, dit vind ik een leuk bedrijf of zo.
Ja,
hier
de
kan
buitensportzaak
ik
en niet het dier.
Precies, nee, niet voor allemaal Bever. ben nog wel qua omstandigheden. Ik weet niet meer, het theater. Jij misschien wel een klein theatertje in Utrecht. Voor mij ook aan de Oude Gracht. Niet het Werftheater. Niet Werftheater. Een ander theatertje.
Kikker?
Nee, ook niet Kikker. Nou, ik weet het niet meer. Maar in elk geval, misschien als ik de situatie omschrijf dat je het wel weet. De kleedkamer is achter het podium.
Dat is het Werftheater. Dat kan niet anders.
En er zit geen toilet.
Werftheater.
Ja, voor mij is het.
Er nemen nu allemaal vaste luisteraars een shotje.
Ik moest toen met Ruud Smilders. Ruud Smilders moest ik daar spelen. Ruud, als je luistert, dit is het moment dat je voor de bus gegooid gaat worden. nee, maar hij kon er niks aan doen. Maar we zaten met z'n tweeën in die kleedkamer. Oh, er is geen toilet. Maar ik weet toch bijna zeker dat het niet Werftheater is. Maar ik ga erachter komen wat het wel was.
Ik zet nu mijn auto in op het feit dat het Werftheater is. Want er is maar één theater in Nederland bekend om het feit dat ze aan de gracht zitten met de kleedkamer achter het podium. En dat er geen toilet is, omdat er geen riolering naartoe aangelegd kan en mag worden. Omdat het beschermde panden zijn. En daarom staat er achter een emmer met een laagje bleek.
Ja, maar daarom denk ik dat het niet werft, want er was geen emmer. We hadden wel gewoon een wasbak hadden we. Maar geen
mag ik toch mijn auto weer terug van de tafel halen?
Want ik zie ook het theater voor me, maar want ik Werftheater ken ik vrij goed. Maar het is een ander zaaltje, was het. Nou goed, doet er verder ook niet toe. Maar de situatie was in ieder geval, we hadden geen toilet en ook geen emmer. Hadden we maar een emmer. Maar goed, Ruud moest nodig plassen, dus die heeft toen in de wasbak geurineerd, wat onder de omstandigheden natuurlijk alleszins begrijpelijk was. Behalve dan dat ik vervolgens moest wachten in de urinelucht van Ruud Smilders. Op zich al lang blij dat hij geen grote boodschap hoefde te doen daar. En die willen weten hoe dat was afgelopen met die wasbak. Maar ik heb verder dus best wel luxe omstandigheden gehad qua optredens, gewoon Ja, het is dat alles goed geregeld is. Daar hou ik van.
Is ook heel fijn.
Rolletjes.
Maar is ook geen garantie dat alles vervolgens goed gaat?
Zeker niet. Nee, ik heb genoeg verschrikkelijke optredens gehad.
Want je hebt,
en ik weet ook maar een van mijn allereerste optredens. Ik had toen een cursus gedaan. Was waarschijnlijk zwaar gesubsidieerd. Een soort cultuurcentrum in Amsterdam-West. Ik kwam uit Amsterdam-Zuidoost. Bij de Bijl. Maar dit was natuurlijk Amsterdam-West ook een beetje. Voor mij was de cursus ook een beetje bedoeld om jongeren van de straat te houden. Nou, dat was een stand-up cursus. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik was toen denk ik 17, zat nog op de middelbare school. Een cursus werd gegeven door Amar El Adjouri. Shout-out naar Amar. Ja, volgens mij treedt hij nog steeds op met, in elk geval met schoolvoorstellingen en dergelijke. En dat was een hartstikke leuke cursus met een clubje van acht mensen. Weet je, creatievelingen. Ja. Uiteindelijk niet de doelgroep waarvan je wil dat ze van de maar gewoon hele lieve, brave, weet je wel, mensen. Maar goed, mijn eerste materiaal ging wel over opgroeien in de Bijlmer. Dus ik had een paar grapjes over de Bijlmer. Maar ook stereotypische dingen over Surinamers en Antillianen. Mijn allereerste optreden daarna, vanuit hetzelfde cultuurcentrum, zeiden ze, ja, we hebben ook een hip-hop klasje hebben gehad. En die hebben een albumpresentatie. Ergens op de Overtoom was het misschien leuk, want omdat jij ook grapjes hebt over de Bijlmer, dat jij dan daar gaat optreden. En toen kwam ik daar. En zeg maar, dit waren niet brave, creatieve.
Even voordat je verder vertelt, voor mensen die geen beeld bij jou hebben.
Ik ben een gangster.
Jij bent een gangster. een hele witte, slanke, / magere gangster van 1,90 ongeveer.
En een filosofische nerd.
Niet per se degene die je direct verwacht als je naar een albumpresentatie van een hip-hop groepje gaat.
Nee. En sowieso was ik super gespannen, want dit was mijn allereerste optreden ooit. Dus je hebt geen idee wat je kan verwachten. En toen kwam ik daar. En ja, dit waren wel zeg maar het soort jongens die ik in de Bijlmer altijd een beetje probeerde. En een stukje eromheen liep. Ja, maar dit waren wel echte
gangsters.
Echte gangsters. En ik dacht, ja, oké. Maar gewoon vanuit mijn zenuwen, de spanning. Ik wist ook gewoon niet hoe het zou vallen, zeg maar, als ik mijn stereotypische grapjes over Surinamers Antillianen zou maken. Dus ja, dat is het enige wat ik had. Dus ik zei tegen de MC, de presentator, ik legde gewoon mijn onzekerheid voor. Ik zei van, want ik heb een paar grapjes over Surinamers en Antillianen. En ja, hoe denk je dat het gaat vallen? Ik zei, weet je wat, maak je geen zorgen. Ik ga je goed neerzetten. Maar ik ga je goed aankondigen. Toen kwam hij op. Ik zei, oké, de volgende guy. Hij komt comedy doen. Oh, je moet ook indenken, er was totaal geen context voor comedy. Zeg maar, niemand zat te wachten op comedy of op een grappenmaker. Mensen wisten ook niet dat er comedy kwam. Dus hij zei, oké, deze guy komt comedy doen voor jullie. Hij gaat ook grappen maken over Surinamers Antillianen. Hé, maar luister, het is gewoon comedy. Voel je niet aangevallen? Ja, het zijn gewoon maar grapjes. Waardoor iedereen ineens super geharnast werd van... Oké, maar wat gaat hij zeggen dan? als deze instructie, als deze disclaimer op voorhand al nodig is. Dus ik kwam terug, iedereen met een super vijandige blik. En ik begon gewoon heel braaf, weet je, over dat ik vroeger Annie werd genoemd in de Bijlmer. Maar iedereen was alleen nog maar bezig met... Nee, maar voordat ik ga lachen wil ik eerst weten wat...
Ja, wat ga je zeggen?
Wat die allemaal wil zeggen. Ik weet ook niet meer... Ik weet niet meer eens hoe dit optreden verder is gegaan. Ja, het ging niet goed, dat weet ik nog wel. En ik weet ook nog... Mijn vader heeft me toen gebracht met de auto. Dat ik zei, oké, laten we meteen weggaan alsjeblieft. Het was spannend. Het was spannend, ja. Maar uiteindelijk, jij hebt vast ook wel eens bij Fatou gespeeld.
Nee, nooit.
Oh, oké.
Nooit, Jeffrey Spalburg.
dat bestaat voor 90% uit Surinaamse publiek. Ja. Dat is een van de leukste optredens die ik ooit heb gedaan. En zeker mijn grapjes uit de Bijlmer. Dat is superleuk. En Surinaamse mensen lachen vaak heel uitbundig. Dus ik werkte vroeger bij Pathé Arena, ook in de Bijlmer. En dan ging ik het liefst op vrijdag of zaterdagavond ging ik naar een comedyfilm, liefst een beetje in het midden.
Oh ja.
En dan weet je, dan gaat het echt los. En dat werkt zo aanstekelijk. Maar goed, die eerste keer, ik was zo gespannen, joh. Maar het feit dat hij... Ik denk, als hij niks had gezegd... Als hij niet had gezegd van... Luister, voel je niet aangevallen? Ja, dan denk je natuurlijk... Oké, blijkbaar is er een reden...
Precies.
Dat ik me aangevallen kan voelen.
Oh, maar wat een... Ik snap waarom hij het zegt... Of wat hij hoopte te bereiken. Maar dit is wel echt totaal het tegenovergestelde.
Dat is goed bedoeld. Dat is goed bedoeld. Oké, kijk... Ook nog een ander verschrikkelijke optreden. Ik hoop dat je dit er allemaal uit gaat knippen.
Nu wel.
Oh ja. Nee, dit was hem. Ik heb verder alleen maar goede optredens gehad.
Het zijn die in Bloemendaal.
Nee, ik heb wel... Ik had voor mij was het bij de vorige voorstelling had ik op een gegeven moment was in Venlo. Toen was er op een gegeven moment een vrouw moest heel hard lachen op een moment dat niet per se gepast was. En ik maakte daar een opmerking over. Ik weet niet eens meer precies, gewoon een grapje. Maar wel, laten we zeggen, een snedig grapje.
Ja.
Maar goed, niks aan de hand. Even kijken hoe het nou ik weer was. Of had het iets... Nou, ik weet niet. Op een gegeven moment, 10 minuten later, zie ik een jongen zie ik weglopen. Dus ik zeg iets van, heb je een zwakke blaas of zoiets? Ik weet niet precies.
Ja.
En hij zegt, nee. Ik vond niet leuk wat je over mijn moeder zei. En oké. Maar terwijl hij daar nog stond, zei ik tegen die vrouw, oh, het spijt me als het vervelend overkomt. Helemaal niet vervelend bedoeld. Toen zei die vrouw, nee, ik vond het ook helemaal niet vervelend, hoor. Waardoor hij, zeg maar, ja, hij was al te ver. Hij kon niet meer terug, zeg maar. Dus...
Maar hij heeft er ook 10 minuten over gedaan om te bedenken... Ja. Nee, dit vind ik echt niet kunnen.
Ja, dus hij heeft echt in zijn hoofd, ja, waarschijnlijk ook... Ja, ook echt... Ja, waarschijnlijk zat hij in zijn hoofd ook te malen of zich boos te maken. Ja, je weet ook niet precies wat in iemand omgaat, natuurlijk. Maar toen is hij weggelopen, terwijl...
De moeder is blijven zitten.
Ik blijf zitten, ja.
Bijzonder.
Ja.
Want dat vroeg me net wel af. Je vertelde net over je eerste optreden. Op wat voor plekken speelde jij daarna? Want jij hebt Gronings Cabaret, Studenten Cabaret Festival gewonnen in 2009, 2010?
Ik heb niet Groningen gedaan. Ik heb Leids Cabaret Festival gedaan in 2014.
Oké. Okay.
In 2014. Ik heb nog wel... Amsterdam Studenten Cabaret Festival gedaan. Ik meen dat...
Hoe heb ik dan in mijn hoofd dat jij Groningen hebt gedaan? Ik heb namelijk... In mijn hoofd, de eerste keer dat ik jou ontmoette... was ooit in Comedy Café, Amsterdam. En als je net begint en je komt op open mics... is natuurlijk altijd gesprek... Oh, en hoeveel speel je en waar speel je? En iedereen is zo aan het snuffelen. Weet je? En ik heb heel erg in mijn hoofd... Dat ik, en volgens mij had ik toen zelf, denk ik, net... Ik had een heel klein prijsje gewonnen. Dus ik heb een prijsje gewonnen. En dat ik me voorstelde dat jij zei... Oh, maar ik heb net Groningen gewonnen. En dat ik... Oh, kut. Dat is wel een grotere prijs.
Oh, en dat zei ik gewoon tegen mensen. Dat ik Groningen heb gewonnen. Nog nooit in Groningen geweest. Nee, ik heb geen idee hoe...
Nee, okay. Maar goed.
Misschien was het Amsterdams.
Dat zou ook kunnen.
Het is grappig dat jij zegt van dat je zo een beetje die gesprek hebt... van hoeveel speel jij... Maar ik vond in het begin, ik vond optreden ook helemaal niet leuk. Maar ik denk, ja, het is tegenstrijdig. Want iets in mij wilde optreden, anders ga je het niet doen. Maar ik weet ook nog, elke keer in het begin, als ik had opgetreden, ging ik na een show, ging ik in mijn agenda kijken. Wanneer de volgende was. En dacht ik, oh, gelukkig, ik hoef even 2 weken niet meer.
Echt waar?
Ik was heel blij als ik een tijdje niet meer hoefde, ja. Ik vond het in het begin gewoon heel erg spannend de hele tijd. Ja, zelfs als het goed ging, was ik daarna toch opgelucht van... Oh, ik hoef nu even niet meer.
en dan toch wel door blijven gaan.
Ja. Ja. Ik weet ook niet. Ik denk dat we allemaal tot op zekere hoogte wel tegenstrijdig geweest zijn. Toch dat je dingen...
Sowieso en helemaal na alle gesprekken die ik hier heb gehad... het beeld is natuurlijk heel vaak voor buitenstaanders van cabaretiers. Oh, maar dat is altijd lachen en weet ik wat. Terwijl het merendeel van de collega's zit over het algemeen, denk ik, het liefst lekker teruggetrokken ergens met een boek of een telefoon en laat mij maar.
Ja.
En hoeft niet per se op de voorgrond, maar dan wel op de voorgrond willen staan op hun voorwaarden. Met licht, ja, en een voorbereid verhaal. En
ja, ja.
Dat ja, is sowieso tegenstrijdig.
Ze bestaan natuurlijk wel, de comedians die wel heel graag op de voorgrond willen staan en extravert zijn, maar inderdaad een heel groot deel.
Ik denk dat als het 5% is,
ja, denk
is
ook
het al
een
heel veel.
Denk een minderheid, ja. En, maar ik denk ook misschien juist daarom, want veel comedians houden ook niet per se van hele sociale dingen. Dus ja, ik ken er best wel veel die niet bijvoorbeeld in groepen willen zijn. Die ook een soort angst, sociale angst hebben.
Ik weet nog vorig jaar volgens mij bij de uitreiking van de Polifinario's. Dan kon ik niet op de naam. Lisa Osterman. Die kreeg ook een prijs. En dat hij ook zei zo, tering, wat was dat net weer ongemakkelijk, hè, in de foyer. Ja. Precies hierom, ja, dat iedereen zei, oh ja, nu moeten we met elkaar interacteren. Ja.
En ik denk dat dat de aantrekkingskracht is van optreden, want de sociale regels zijn gewoon heel duidelijk.
Ja.
Veel comedians zijn vaak ook een beetje sociaal ongemakkelijk, maar ik heb altijd het gevoel, niet omdat ze een lage sociale intelligentie hebben, maar juist een soort hyperbewustzijn van de sociale omgeving. En een soort hyperbewustzijn, als je daar overbewust van wordt, ja, dan kan het ook overweldigend zijn of verlammend werken. Of dat is altijd een beetje mijn theorie bij.
En op welke, wat bedoel je met hyperbewustzijn?
Waar? Dus dat je overbewust bent van, oh, is het nu raar als ik dit doe? Of wat zijn nu de sociale regels? Waarbij het voor andere mensen, ja, die denken daar misschien minder over na. En dan gaat het gewoon, gebeurt het gewoon. Terwijl, ja, zo werkt onze geest ook, toch? Dat je een soort metabewustzijn hebt van wat er gebeurt en waarom dingen gek zijn. Of waarom, daar zit ook vaak de humor in, toch? Of in de comedy.
Ja, ja,
ja.
Nee, dat ben eens hoor, maar
ja,
dat we gewoon.
Nou dan.
Ik weet nog, op Broadway Festival op Texel, heb je daar wel eens gespeeld? Het huiskamerfestival?
Nee.
Nou goed, heel leuk. Allemaal huiskamers daar
de door. Ik wist niet dat dit bestond, maar.
Nee, het bestaat. Het is een ding. Om het jaar doen ze dat. Maar daar zijn ook altijd heel veel comedians bij elkaar. En 's avonds is er één centrale locatie waar iedereen komt. En op een gegeven moment komt, nou, een bepaalde collega die komt bij mij en nog een paar mensen staan. En het was zo mooi, want die komt erbij. Die zei, ja, sorry, ik kom even hier staan. Want anders voel ik me zo eenzaam. En ik weet eigenlijk even niet wat ik verder moet zeggen. Maar ik kom gewoon even hier staan.
Ja.
En ik vond het zo tof dat hij dat zo zei. Dat ze, ja, want dat is precies waarom ik 5 minuten geleden ook bij dit groepje ben komen staan.
Ja.
Maar
ja,
dat is precies dat. Dat je zegt, oh, maar nu voel ik me heel erg bewust van wat ik,
ja,
aan het doen ben en overkom.
Want ik weet niet hoe jij bent met na afloop in de, naar de foyer gaan bijvoorbeeld. Dat vond ik vroeger ook echt doodeng. En ook de een paar keren dat ik het dan deed, gebeurde er ook altijd iets raars of zo. Dat weet nog één keer voor mij. Was in Haarlem. Toen kwam ik naar voren en toen zei iemand ook van, oh, ik zag op Wikipedia ook dat je jarig bent, hè? Zei hij zo tegen mij. Weet je wat? Ik had net opgetreden ook. Krijg je van mij een drankie, zei hij. Krijg je van mij een drankie. Zei ik, oh, wat aardig. Mijn technicus komt ook zo. Ja, hij wil misschien ook wat, zei hij. Oh, oké. Okay. En dan kan je beter zelf even halen.
Echt waar?
Ja. De hele genereuze aanbod werd al gauw genoeg weer teruggetrokken. Maar dat vind, ja. En dan is, maar dan is veel minder duidelijk wat de, wat, ja, vind ik, op podium is duidelijk wat de rollen zijn. Wat,
ja. Wat ga jij nu nog na de show naar de foyer of ben je gewoon na afloop
weg? Ja, nu tegenwoordig wel. En ik moet ik zeggen dat ik het eigenlijk nu ook echt heel leuk ben gaan vinden, maar ik heb nu, omdat ik ook een boek heb uitgebracht en mijn schoonvader komt dan mee, die helpt me dan achteraf met de verkoop. En dan vind ik eigenlijk hartstikke leuk om met mensen praatje te maken en schrijf ik iets in. Bedoel, ja.
En helpt het dan dat je, wat je zegt, op het podium zijn de regels duidelijk. Eerder was in de foyer dat niet duidelijk. Nu heb je dan achteraf weer hele duidelijke regels. Want je staat een boek te verkopen en te signeren.
Dat scheelt, ja. En je weet, de praatjes hebben ook een bepaalde lengte. Ja, dus ik vind het altijd wel leuk om iets aan mensen te vragen. Van, kom je hier vandaan? Of bla, bla, bla. Maar als je op een gegeven moment in een foyer staat en je bent met iemand aan de praat, het is ook niet duidelijk wanneer het gesprek is opgehouden. En als er dan een stilte valt, je denkt, ga ik nu nog een vraag stellen?
Ik moet zeggen dat voor mij is meestal het moment best wel duidelijk wanneer het gesprek klaar is. voor de mensen waar je mee praat is af en toe ze en rondaf.
Ja, nee, dit vind ik wel heel leuk om op deze manier nog aan de foyer te komen. Ja.
Ja. Heb je dit ook wel gehad met try-outs bijvoorbeeld? Dan heb je natuurlijk ook nog wel mensen die, of als de show ook al af is, nog met goed bedoelde tips komen of zeggen, oh, weet je waar je wat...
Ja, dus dat, bij try-outs ga ik echt... Dat is het laatste wat ik zou doen, is naar de foyer gaan. Want heel vaak voel je zelf... Ben ik al zo vol van wat ik verkeerd heb gedaan of wat ik anders zou willen doen. Daar heb ik echt geen ruimte nog om ook nog de kritiek van iemand uit het publiek erbij te hebben. Ik zit al vol schaamte vaak op dat moment. mensen hebben daar uiteindelijk... Ze hebben wel een gevoel. Ze voelen haar fijn aan wanneer iets nog niet goed of wanneer het niet klopt. Maar het zijn geen... In die zin, ja, het is niet hun vak. Dus ze zijn vaak minder goed in benoemen... waarom iets niet goed is.
Ja.
Dus ik weet ook nog wel, ja, soms sturen mensen dan wel mails, bijvoorbeeld, zonder te veel te willen spoilen, deze voorstelling gaat ook een klein beetje, misschien wel meer dan een klein beetje, over de opkomst van de toch quasi-fascistische ideologieën die je weer in zwang begint te raken. Maar goed, in een hele vroege try-out had ik dat op een manier waarop het ook echt niet klopte. Waarop het gewoon nog niet goed was. En toen kreeg ik een mail van... dat stuk over die Tweede Wereldoorlog moet echt uit. Zo vaak gedaan. Moet je gewoon niet doen. En ja, op de manier waarop ik het toen deed... was het ook niet goed, zeg maar. Maar als ik naar haar had geluisterd, zeg maar... ergens voelde ik wel vertrouwen. Nee, maar ik wil iets zeggen over deze tijd. Waardoor ik wel... dat nodig heb, alleen op een andere manier of op een manier dat het wel origineel is of niet op deze manier ongemakkelijk is zoals vanavond is gebeurd. Dus ik heb gelukkig een paar mensen om me heen die ik helemaal vertrouw, die het beste met me voor hebben, die er kijk op hebben. Daar luister ik naar. Maar dat moet er ook niet meer dan een handvol mensen zijn, want dan word ik ook gek.
Ja, maar dan krijg je ook weer heel veel verschillende...
Precies, ja. En vaak ook tegenstrijdige dingen. En dus ik geloof ook niet in het nut daarvan om na aflopen naar de foyer te gaan en dan van mensen het publiek te horen wat ze wel of niet. Als het leuk vonden, dan had ik dat al door op het podium. Want dan hoor ik ze lachen. En als het ongemakkelijk is, heb ik het ook wel door.
Ja.
Hey, Wouter hier. Als je Elektra leuk vindt, help me dan bij het maken van deze podcast. Ga naar elektrapodcast.nl en doe een eenmalige donatie of word crewmember. In ruil voor een kleine maandelijkse donatie luister je dan voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je bij mij in kan leveren na een van mijn shows. Ga naar elektrapodcast.nl en doneer via iDeal of bankcontact.
Heb je ook wel mails gehad waarvan je leest en dat je denkt... waar maak je je druk over? Of dat het... Reageer je op de mails sowieso?
Ja, meestal wel. Ja. Ik moet wel zeggen, die e-mails gaan naar een ander mailadres. Dus ik krijg ze niet gewoon zeg maar in mijn dagelijkse mailbox. Want ik ga wel altijd geharnast naar die inbox. Want je weet, zelfs al krijg je 20 positieve mails en 1 negatieve. Die ene negatieve raakt me meer dan al die 20 bij elkaar. Dus ik zoek wel altijd een moment... dat ik denk van, oké, nu zit ik lekker in mijn velletje. En nu kan ik het hebben.
Daar moeten we een einde aan maken.
Ja. Maar dat ben ik uiteindelijk ook met een korreltje zout gaan nemen. Want mensen kunnen over van alles vallen.
Oh.
Waar 99,99% niemand over valt, Maar net dat ene dingetje wat dan voor hun misschien... Bijvoorbeeld in mijn eerste show ging over... kwam ik op met een citaat van Albert Camus. Van het enige ernstige filosofische probleem... is het probleem van de zelfmoord. Namelijk of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden. Dat is de enige filosofische vraag die ertoe doet. Want ja, als het antwoord nee is... dan moeten we er misschien wel een eind aan maken met z'n allen. Nou, dat was de vrolijke intro van mijn eerste voorstelling. Maar toen, goed, toen kreeg ik een mail van iemand die zei... ja, wij hebben zelf iemand verloren aan... die zichzelf om het leven heeft gebracht. En zelfmoord, dat is een verschrikkelijke term. Het is zelfdoding, om het in verband te brengen met moord... Nou goed, dat snap ik natuurlijk goed als iemand het op die manier uitlegt. En ik snap het ook dat het gevoelig ligt. Maar goed, ja, ten eerste lees ik gewoon een citaat voor van Albert Camus. Ik denk, ja, stuur hem een mail.
Precies.
Weet je wel. maar dat mensen dan met zoveel woede zo'n mail sturen... in plaats van dat ze zeggen van... Of gewoon denken van, oh ja, dit was voor ons misschien pijnlijk of gevoelig.
Ja.
Maar dan de neiging om, zeg maar, dat... De neiging om dan, omdat, zo voelde het dan voor mij, omdat ze zelf even een vervelend gevoel hadden, om een soort van wraakfantasie, nu wil ik dat jij ook een vervelend gevoel, nu wil ik dat jij deze mail leest en jij ook.
Ja, denk je dat ze het zo mailen?
Ze voelden het wel, ja.
Okay.
Maar dat doe ik altijd heel beleefd, ik zeg altijd heel aardig terug en dan schrikken mensen vaak van zichzelf. Als ik ben heel beleefd terug, zeg, oh, wat vervelend en zo is het absoluut niet bedoeld. Vaak schrikken mensen dan toch ook van zichzelf. Omdat op dat moment ben jij voor hun echt even de vijand.
Ja.
Ze hebben een vijandsbeeld in hun hoofd van jou. En op het moment dat je dat beeld onderuit haalt door gewoon vriendelijk te zijn. Dan, ja, dat is mijn ervaring.
Ja,
mensen
dan
schrikken en toch ook vaak weer een beetje terugnemen.
Nou, ik zat namelijk ook te denken, wat er soms ook een beetje bij zit, is dat mensen... Door een persoonlijke ervaring weet ik wat heel erg vinden van daar mag je niks over zeggen of je moet er iets anders over zeggen of weet ik wat. Dat ze daarmee ook vinden dat dus voor iedereen zo geldt. Dat vind ik ook altijd een bijzonder principe.
Ja.
Maar ik moet ook wel denken, ik heb een keer een mail gehad van een kerel. Die had een heel verhaal en de show was maar niks en dat had ik zelf ook wel gemerkt en bla bla bla. En ze waren in de pauze naar huis gegaan en... Dat ik nog even overwoog. Dat ik dacht, ik heb de video van die avond... waar aan het eind van de show iedereen gaat staan voor een staande ovatie. Dus zal ik precies dat stukje terugmailen.
Oh ja.
Dat dacht, nee, laat ik dat nog niet doen. Maar die kwam, wat jij zegt over dat schrikken van zichzelf, van mensen. Dat besef had hij halverwege de mail, denk ik, gekregen. Want aan het eind zei hij... Maar goed, misschien zegt bovenstaande meer over ons dan over jou.
Oh ja.
Ja, dat denk ik ook. En toen ging ik hem googlen en toen bleek hij ook... in de lokale kranten staan, omdat hij keer boos was geworden... dat de paden in het bos bij hem in de buurt niet goed bij werden gehouden. En wat moest er nou als er een keer een noodsituatie was... en er een ambulance over die paden moest?
Ja, ja, ja.
Ik denk, okay, je hebt ook heel veel tijd om je druk te maken over dingen.
Maar ja, met alle respect, het zijn natuurlijk altijd ook een specifiek soort mensen... die denkt van, laat ik eens een mail gaan sturen. Het zijn ongetwijfeld mensen die een vervelende ervaring een keer hebben... maar die denken, ja... Dat hoort ook bij theater, toch? Ik ga ook eens naar theater dat ik het niet leuk heb. Of dat ik iets stom vind van wat iemand zegt. Maar het soort mensen dat denken, oh, hier ga ik echt even laten weten.
Ja, ze zijn wel heel betrokken op de een of andere manier.
Nee, zeker.
Ja. Je vertelde, want als je het hebt over theaters en gedoe. Ik heb jou opgehaald bij het station vanmiddag, omdat er allemaal gedoe was met treinen en jij dus ergens anders heen moest.
Ja.
En je vertelde onderweg ook wel, je zei, ja, bij deze show heb ik in het tekstje in het theater staan. Nou, na drie filosofische shows gooi ik het over een andere boeg en gewoon onbekommerd lachen en entertainment. Dat er dus ook wel mensen nu in de zaal zitten die denken, oh, we gaan alleen maar lachen. Hoe uitzicht dat in de praktijk? Heb je echt mensen die zichtbaar denken, maar dit is niet waarvoor ik gekomen was?
Nou, wat ik ook zei, ik denk, bedoel, dit is nu mijn vierde show, dus uiteindelijk heeft mijn publiek zich toch ook wel behoorlijk al uitgeselecteerd. Dat mensen, ondanks dat je dat in een tekstje zet, dat mensen toch wel behoorlijk weten waar ze naar komen. Dat was bij mijn eerste voorstelling gewoon echt anders. Dus dat was Toen wist, ja, dat heb jij waarschijnlijk ook meegemaakt. Dan weten mensen gewoon nog niet zo goed waar ze naar gaan kijken. We staan vanavond toevallig in Veenendaal, hier in de Bible Belt. En ik weet nog, mijn eerste show was speelde ik in Barneveld. Maar goed, na het gezellige verhaal van Camus kwam een kwartiertje later kwam Friedrich Nietzsche langs met de dood van God. In de show ging ik dus op zoek naar een fundament dat we konden zeggen dat het leven toch de moeite waard is, zin heeft. En Nietzsche is een belangrijke speler, want die heeft eigenlijk al die fundamenten heeft hij kapot geslagen. Nou, dan kom ik na een kwartier kom ik met de dood van God van Nietzsche. Maar goed, in Barneveld was God nog springlevend.
Nog altijd.
Maar goed, dan kom je dan achter dat je dan nog, dat je voelt, oh, nu ben ik gewoon, het merendeel van de zaal ben ik nu gewoon helemaal kwijt. Zeg maar dat je dat voor het eerst meemaakt en dat je dan ook niet weet hoe je dat dan nog moet herstellen. Dus ja, want dit was gewoon eventjes een klein hoofdstukje in de show. En zo van, nou goed, God is dood. Wat hebben we dan nog meer? Maar mensen wilden helemaal niet verder. Mensen dachten, oké, maar laten we daar nog even over hebben. Want en ik weet ook nog,
want wij weten nog iemand die dood moet.
Zeker weten. En die show had een toegift, had aan het einde. Frequently asked questions. Zogenaamd veelgestelde vragen die ik achter. Weet je dat nog?
Ja, nou ja, ik moet aan iets anders denken. Maar vertel verder.
Ja, dus dat was, nou, ook als het een vervelende avond was, of een moeilijk, moeizame avond, dat was altijd een stukje waarmee ik de lachers dan alsnog aan het einde op mijn hand.
Ja, dit waren gewoon de frequently asked questions die jij kreeg aan de hand van je website volgens mij. En dan ging jij de antwoorden daar.
Ja, die vragen waren totaal verzonnen. Dus ja, dat werd ook duidelijk. Het waren gewoon absurdistische
maar
vragen.
Dat was de insteek, ja, geloof ik.
Ja, precies. Ja.
Heel grappig stuk.
Dat op YouTube. Maar goed, ik liep dus, de show was af in Barneveld. Ik liep af. En het applaus stopte gewoon meteen. Zeg maar. Dus er was helemaal geen ruimte nog om die toegift nog te kunnen doen. Maar ja, ik dacht, ja, kijk het maar. Ik ga wel gewoon die toegift doen. Dus ik liep terug weer het podium op, terwijl het applaus al lang was opgehouden. Mensen waren weer hun jas aan het aantrekken. En dan aan te kondigen, ik heb nog een toegift. Was zowel een vernedering als een overwinning. Zo voelde het.
Oh, wat heftig. En wel nog even voor mensen die niet spelen. Hoe, wat je zei, dan merk je wel, ik ben de helft van de zaal nu kwijt. En je wist ook niet wat je daar moet doen. Hoe merk jij op het podium dat je dus een heel deel van de zaal kwijt bent? Als je zegt, nou ja, God is dood. Wat hebben we voor de rest nog, ja, in de hoofdstad van de Bijbelbelt?
Ja.
Waar merk je dat aan?
Toch vooral aan dat er ineens niet meer wordt gelachen. Voor mij werd er aan het begin al niet veel gelachen, maar daarna was het wel echt afgelopen. Ja, met de lach. En dan, ja, zeker toen was ik nog relatief onervaren. Op een gegeven moment krijg je wel tools of vaardigheden om dan toch nog pogingen te doen of publiek weer erbij te betrekken of door juist het te benoemen. Of is het alleen maar dat je zegt, ik begrijp dat het hier misschien gevoelig ligt. Of dat je van tevoren al kan bedenken, oké, okay, dit is hier gevoelig. Hoe kan ik dat met de één of twee zinnetjes wat soepeler doorheen manoeuvreren? Of
vooraf nog even zeggen, ik ga misschien een paar grappen maken over Surinamers.
Voel je niet aangevallen? Hij gaat misschien de hele godslasterlijke dingen zeggen. Maar hey, het is maar comedy. Hij gaat sowieso branden in de hel. Dus je hoeft hem niet ook nog een vervelende avond te geven.
Waar ik aan moest denken toen je zei over die frequently asked questions. Er was altijd het Griffioen Zuidplein Cabaret Festival. Tegenwoordig Griffioen de Stoep Festival. En er is een editie geweest die ik presenteerde. En dat was de finale. En jij was de pauze act. Dus terwijl de jury aan het overleggen was, is er altijd iemand en die speelt 20 minuten. En dan is er uitslag. Kan je die avond herinneren of niet?
Nee.
Het was nog
Zuidplein.
Nee, dit was bij de Griffioen. Nog de oude plek. Dus bij de VU daar zo.
Oh ja.
En tegenwoordig zitten ze echt in het gebouw van de VU. In, ja, een soort
hele, ja, daar ben ik wel geweest.
Sfeerloze, ja, collegezaal. Maar toen was het nog in de oude zaal. Maar jij presenteerde hem. En ik was denk ik... Nou,
presenteerde ik? Of
oh, sorry, ik presenteerde. Oh, ja. Jij was gastoptreden. Oh, ja. En ik was ook verder nog niet zo heel lang bezig. Maar dat juryoverleg, dat duurde maar en dat duurde maar. En jij was geboekt voor, nou, 20 of 25 minuten. En dat werd elke keer langer. En jij moest dus elke keer in de coulissen bij mij checken van... Hey, maar moet ik nog door?
Of... grappen zijn bijna op.
Ja, nou, en dat was het kutte. Want jij ging hartstikke goed en het was super grappig. Maar het was ook wel zo, ja, hoe lang kan ik nog doen? En ik stond daar in de coulissen en ik dacht, kut, want als jij ophoudt en ik moet het nog rekken, ik heb ook niet zoveel materiaal meer en zeker geen materiaal waarmee ik nog na jou zou kunnen spelen, zeg maar.
Ja. Ik weet dat ik daar heel erg zenuwachtig ben. Het komt nu wel vaag terug, ja. Maar we hebben het uiteindelijk gered met de tijd.
Uiteindelijk hebben we het gered en was het ook wel dat jij... Op een gegeven moment, want het was niet dat je elke 5 minuten vroeg, zo hoe lang moet ik nog, maar wel, ik zag je af en toe zo naar de zijkant de coulissen inkijken, van krijg ik al een seintje dat ik kan stoppen of zo. Het is uiteindelijk gelukt, maar ik weet wel dat het, dat je volgens mij wel redelijk het hele Tim Franse oeuvre wat er op dat moment bestond aan het spelen
bent geweest. Ja. Je moet ineens denken, nu je vertelt over presenteren en een festival. Ik deed toen mee met het Leidse Cabaret Festival. En ik weet niet meer of het de finale was of de halve finale. Maar wel dat ik stik zenuwachtig was. En mijn show eindigde... Ja, een beetje pathetisch nu, denk ik, achteraf. Maar met een stuk van Chopin speelde ik Chopin. Een prelude nummer 4, heel mooi, gevoelig stuk. Ja, toen dacht ik nog, oh ja, kan je dan indruk mee maken op een jury? Maar goed, dat speelde ik. En het is een heel rustig, gevoelig stuk. Misschien kun je hem nog bij de edit zo mooi onder componeren. En op een gegeven moment speelde ik echt één overduidelijk foute noot. Zeg maar echt totaal dat eigenlijk alle schoonheid van het stuk in één keer onderuit wordt gehaald. Maar goed. Wel opgevoed publiek, dus iedereen.
Ja.
Natuurlijk netjes.
En dit was niet expres. Dit was
alleen Martijn Koning die presenteerde. En die hoor ik eens keihard lachen. Iedereen hoor ik keihard lachen. Terwijl dit was echt mijn gevoelige, mooie, betekenisvolle einde. En hoor je zo die keiharde schaterlach van Martijn Koning. Oh, door mij.
En Martijn heeft best een harde kenmerkende lach ook nog.
Ja, ja, ja. En ook helemaal niet gemeen bedoeld. Maar hij moet daar gewoon ook echt heel hard om lachen dan. Maar ja.
Sowieso is het... ik weet niet of je die momenten hebt gehad, maar als je, zeker bij open mics of dingen, als je iets aan het doen bent en je vertelt een nieuwe grap of zo, en de zaal is stil, maar je hoort de comedians wel heel hard lachen, ja. Dat is ook vaak geen goed teken. Nee. Dat betekent ofwel, de grap is heel leuk, maar de zaal pikt het gewoon nog niet op, of er zitten een aantal mensen zich achter in de zaal heel erg te verkneukelen dat je jezelf zo hard de dood in aan het helpen bent. Zeker.
Ja, dan hoor je Peter Pannenkoek vaak. Zijn sadistische lachje.
Want jij bent ook lid van Comedy Train. Wat daar ook wel vaker voorbij is gekomen. Jullie hebben natuurlijk ook de late night shows in Toemler. In het weekend beginnen om, wat is het, 11:30, 12:00, 11:00. Nou, laat op de avond.
Ja, ja.
Ook veel mensen natuurlijk in de zaal al met meer drank op dan goed voor ze is. Wat zijn jouw ervaringen daarmee?
Ja, ik denk dat ik er misschien ook maar 20 of 30 heb gedaan. Zeg maar. Op een gegeven moment vond ik dat gewoon minder leuk. Precies om de redenen die jij zei. Dacht, ja, mensen hebben minder concentratie. Het wordt een soort van comedy obstacle course, zo voelt het. Alsof iemand heeft bedacht, oké, hoe kunnen we comedy zo moeilijk mogelijk maken? De meest uitdagende omstandigheden voor comedy. Het is te laat, mensen zijn te moe, mensen zijn te dronken. Dus op een gegeven moment dacht ik, nee, dat ga ik niet meer doen. Dus nee, ik heb ook niet, ik weet er ook niet veel meer van.
Nee, nou ja, een goede keuze dan om het niet te doen.
Ja.
Maar, ik vind de term een comedy obstacle course wel, ja, ik heb gelijk een heel duidelijk beeld wat het is. Heb jij nog andere shows waar je op terugkijkt dat je denkt, oh, dat daar had ik ook wel een medaille voor mogen krijgen dat ik die...
Nou, volgens mij valt het wel mee.
Afgerond of festivalshows wellicht. Want dat zijn ook vaak niet de makkelijkste omstandigheden.
Lowlands en zo. Ja, ik heb wel... Bedoel je dat?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, ik had een keer Blackout. Toen was ik denk ik misschien een jaartje bezig. Ik speelde toen bij Night of Comedy. Ik weet niet of je dat nog iets zegt. Was toen... Laten we zeggen de schuur van Tel Beckhant. Die was daar toen de baas.
Ja, en dat was gewoon een comedyavond op verschillende locaties door het
land. Ja, door het theatertoertje hadden we. En dan speelde Harry Glotsbach, Tom Slichting speelde daarmee. Martijn Oosterhuis. Leuke club mensen wel. En op een gegeven moment was er iemand, was nieuw bij Night of Comedy. Die zwaaide nieuw de scepter en die dacht, oké, ik wil de nieuwe talenten, de jonge talenten wil ik meer een kans geven. Dus toen Patrick en ik, Patrick Laurij, die werden toen naar voren geschoven om in de grote tent van Lowlands te gaan spelen. Dat is Juliet, mij 16 of 1800 ja. Mensen. Ik was daar nog gewoon te onervaren voor. En daar kwam ik eigenlijk in de eerste twee seconden. Ik had gewoon een blackout. Dus ik liep op en ik wist gewoon niet meer... Wat mijn begin nog was. Of...
Oh, maar dat is ook... Een blackout is altijd vervelend. Ja. Maar normaal kan je nog eromheen lullen of zo. Maar ja, in je opkomst.
Dus ik denk dat ik 10 seconden echt helemaal... Maar goed, het was nog in dat ik opliep, zeg maar. Dus dat scheelde een hoop. Dus ik liep op. Toen was het wel een paar seconden even echt stil. En toen herinnerde ik me ineens, oh ja, ergens in de eerste 5 minuten heb ik het over fitness. En ik was blijkbaar zo blij dat ik iets van een aanknopingspunt had gevonden. Dat mijn eerste woord hardop was fitness. Fitness. Dat was mijn opening op Lowlands. Niet goedenavond. Leuk hier te zijn. En vanaf daar kon ik het gelukkig oppakken. En is het wonder wel goed gegaan. Maar die paar seconden dat je voor 1600 mensen staat... en je gewoon letterlijk geen tekst hebt... dat is echt doodsangst.
Maar verschrikkelijk ook.
Ja. Ja.
En, je kan ook niet omdraaien en teruglopen. Dat gaat niet.
Het erge was, want ik speelde dus met Patrick. En Patrick was een dag eerder al naar het festival gegaan. Die overnachtte daar ook. En ik ging gewoon op de dag zelf. En toen midden in de nacht, het was 3 uur 's nachts of zo, kreeg ik een berichtje van Patrick. En van ja, holy shit, niet te doen hier man. Mensen gooien met dingen naar het podium. Hij maakte gewoon een geintje, maar ik wist dat niet. Ik heb de rest van de nacht amper geslapen. Ik dacht, oh, waar kom ik in terecht morgen? Ik was al gespannen. Hij dacht, geintje met Tim. Maar het geintje was geslaagd in die zin. Vanuit zijn perspectief, vanuit mijn perspectief minder.
Ja, al denk ik dat er ook mensen in de zaal hebben gezeten... die denken, oh, hier komt gewoon iemand op. En die slaat het hele, hey, alles goed, hey, laat je horen, leuk om hier te zijn. Ja. Over en begint gewoon fitness. Bam, hop erin.
Je moet het ownen, zeggen ze dan. Je moet het ownen.
Ja, zo ben ik volgens mij bij jouw auditie geweest voor Comedy Train. Met nog altijd een fantastische opening. Want jij begon, als ik me goed herinner, kwam je op. Nam ook best wel de tijd. Kijk die hele zaal rond. En belangrijk om te weten, daar zit alle leden die aanwezig zijn voor Comedy Train... om te stemmen of iemand erbij mag, ja of nee. Ja. Dan heb je... Dat is meestal een derde volgens mij van het publiek. Dan is 1/3 is algemeen publiek. Maar die komen ook met diverse auditanten mee. En een derde, het andere derde van de zaal is, zijn andere comedians. Die komen kijken wie de auditie komt doen. Maar jij neemt best wel de tijd, kijkt die hele zaal rond. Dus daar hangt een gespannen sfeertje. En jij zegt alleen maar, en? Nerveus?
Is het zo?
Okay. Ja. Ik weet niet of je het weet, maar het was een topopening. Want het was zo grappig. Het was zo, ja, dit hangt heel erg in de lucht. Iedereen voelt dit.
Grappig, nee, ik weet het echt niet meer.
Nee, nou ja, het past ook niet in de podcast, want het was een hele goede opening. En volgens mij ben je daarna aangenomen, dus ja. Is dat heel goed gegaan. Maar dat het wel
ja, uiteindelijk hebben we dat veranderd, want dat was inderdaad zo intimiderend dat je inderdaad, als je links naar je keek, dat je een hele bank vol comedians zag met al je helden. Dus inmiddels is het nu zo dat voor mij de comedians gewoon verspreid zitten onder het publiek. Ja, en voor mij...
Zodat overal waar je kijkt, bekende koppen zitten.
Ja, dat Russisch roulette van kijken.
Ja. Je kan ook niet meer wegkijken. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het wel iets...
Ja, het is best intimiderend, ja.
Ja. Zijn we nog shows vergeten? Of zeg je nou, dit is wel...
Nou, ik denk als ik meer bedrijfsoptredens had gedaan, dat we deze podcast langer hadden kunnen maken. Maar ik denk, kijken of ik nog iets had opgegeven.
Heb jij met al jouw filosofische kennis een idee waarom het is? En daar ben ik na alle gesprekken die ik heb gehad nog steeds niet achter. En ook voor mezelf niet. Dat ook al zeker natuurlijk als je begint. Weet je, dan gaat er heel veel mis. Hmm. En je bent zenuwachtig. En je, ondanks je sociale hyperbewustzijn, ga je toch elke keer weer voor een groep staan en zeggen, beoordeel mij maar op elke zin die ik uitspreek.
Ja.
Wat heb jij een idee wat het is dat we dat toch
ben nu nog steeds
doen?
Bewust over wat ik heb gezegd over Bloemendaal. Maar het verder hele lieve mensen waren die daar de boel bestieren. Dan denk ik achteraf, oh, heb ik nu iets onaardigs gezegd over die mensen daar. Verder was het een warm bad. Ik wil ook niet kopen. Als ik iets onaardigs heb gezegd bij deze, neem het allemaal terug.
dat sowieso. Ja. Nee, heb jij een idee waarom dat is? Waarom we dit doen, ondanks dat je in de aanloop altijd door zo'n berg shit heen moet?
Ja. Het is een goede vraag. Misschien dat het antwoord ook voor iedereen verschilt. Heb jij een idee bij jezelf?
Nee. Anders dan... Nou ja, nee, maar dat daarom... Dus ik verwacht ook niet dat jij nu zegt, nou, ik zal eens even uitleggen hoe het zit. Nee. Dat is hier een manier. Maar omdat het... Ik ben nu bezig met een nieuwe show. En dan sta je toch ook elke avond weer dat je denkt, oh, maar waarom... Waarom heb ik niet gewoon een normale baan? Waarom doe ik dit mezelf aan? En de avonden dat het goed gaat, is het hartstikke leuk. En weet je weer, oh ja, dit is waarom ik het doe. En als ik mezelf afvraag, waarom heb ik geen normale baan? Denk ik terug aan de periode dat ik een normale baan had en hoe ongelukkig ik daarvan werd.
Ja.
Dus dat beantwoordt het ook wel. Maar het is ook het tegenstrijdige waar we het eerder over hadden.
Ja.
Dat je toch...
Ja.
Toch iets blijkbaar wat dan sterk genoeg is om te zeggen, nee, maar doe het maar wel.
Ja, ja. En ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Kijk, ik ben het door de jaren heen eigenlijk steeds leuker gaan vinden. Ik vind het steeds leuker om op te treden. Ik vond het schrijven vond ik altijd leuk. Grapjes bedenken, daar put ik altijd mijn lol uit. Maar optreden in het begin vond ik echt verschrikkelijk. Wat ik zei, dat ik gewoon in mijn agenda keek van, ik hoop dat ik voorlopig even niet hoef. Inmiddels heb ik er wel lol in of zo. Vind ik het ook leuk, ook omdat ik meer kan ontspannen en ik ook meer... Denk ik er meer in slaag om op een avond echt met het publiek dat daar op die avond zit er iets van te maken. Ja. In plaats van dat ik gewoon mijn show afdraai. Daar put ik nu wel veel voldoening uit. Maar denk ik vooral als ik terugkijk naar mijn eerste paar jaren, denk ik wel eens van met hoe zwaar ik het toen vond en hoe spannend ik het toen vond. Dat ik soms ook verrast ben of niet goed begrijp eigenlijk waarom ik toen heb doorgezet. Want toen vond ik het echt niet leuk, zeg maar. En wat dan toch hetgene is dat je denkt van, ik ga toch weer het podium op.
Ja.
Ja, misschien dat ik zelf ook nooit het antwoord...
Nee, nou ja, maar dat blijft misschien ook het wonderbaarlijke, hoor. Dat we toch allemaal door blijven gaan. Of misschien wel in een soort onbewuste hoop of... veronderstelling dat je ooit op een punt gaat komen dat het wel leuk wordt.
Ja. Kijk, ik bedoel, dat zal voor ons allemaal gelden. Ik ben niet totaal niet vrij van ijdelheid of eerzucht. Zeker niet. Ik bedoel, dat is de reden dat ik me schaam als het niet goed gaat na een vervelend optreden. En toch, bij mij was het toch wel het gevoel dat ik dingen te vertellen had. En dat is misschien ook een hoogmoedige gedachte, dat wat je te vertellen hebt zoveel waard is, dat je de mensen voor wil optrommelen. Dat je eigenlijk tegen jongens, regel oppas, betaal een kaartje, want ik heb echt iets de moeite waard te vertellen. Dus dat is ergens misschien een megalomane hoogmoedige gedachte. En tegelijkertijd denk ik wel dat In mijn geval, ja, maar een reden was dat ik...
Ik denk dat je die gedachte ook wel enigszins moet hebben, anders...
Ja. Ja, anders,
of, dus en dan kan het zijn of ik heb iets belangrijks te vertellen, of de overtuiging ik heb iets heel grappigs te vertellen.
Ja.
Als je wel een show maakt die echt puur entertainment is, maar
ja.
Als je dat niet hebt, ja, dan heb je ook weinig op een podium te zoeken.
Nee, dat is waar.
Top, dankjewel.
Jij bedankt.